We verzoeken de gemeente om samen deze dienst aan te vangen door het zingen van Psalm 89, vers 13. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlers staat. Maar zo zijn kinders ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn recht ter regeling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen ze gewis voor mijn straffen beven. Wij noemden nu Psalm 89, vers 13. Wij vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods heilig woord, wat u beschreven kunt vinden in de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, daarvan het 10e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 22. Wij noemden nu 1 Korinthe 10, vers 1 tot en met 22, maar vooraf lezen wij u uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 30, wat als opschrift heeft van de regering der kerk door kerkelijke ambten. Wij geloven dat deze ware kerk geregeerd moet worden naar de geestelijke regering die ons onze Heere heeft geleerd in zijn woord. Namelijk dat er dienaars of herders moeten zijn om Gods woord te prediken en de sacramenten te bedienen. Dat er ook opzieners en diakenen zijn om met de herders te zijn als de raad der kerk. En door dit middel de ware religie te onderhouden en te maken dat de ware leer haar loop hebben. Dat ook de overtreders op geestelijke wijze gestraft worden en in de toom gehouden. Opdat ook de armen en bedrukten geholpen en getroost worden, nadat zij van noden hebben. Door dit middel zullen alle dingen in de kerk wel en ordelijk toegaan, wanneer zulke personen verkoren worden die getrouw zijn, en naar de regel die de heilige Paulus daarvan geeft in de brief aan Timotheus. Lezen we nu 1 Korinthe 10, vers 1 tot en met 22. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee en allen dezelfde geestelijke spijzen gegeten hebben en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde, en de steenrots was Christus. Maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn in de woestijn ternedergeslagen. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. En wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommigen van hen, gelijk geschreven staat. Het volk zat neder om te eten en om te drinken en zij stonden op om te spelen. En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoreerd hebben. En er vielen op één dag 23.000. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben en werden van de slangen vernield. En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben en werden vernield van de verderver. En deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Zo dan, die meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke, doch God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Daarom, mijn geliefden, vliet van de afgodendienst. Als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Ziet Israël dat naar het vlees is? Hebben niet degenen die de offeranden eten gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is? Of dat het afgoden offer iets is? Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij de duivelen offeren en niet goden. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn der tafel des Heren en der tafel der duivelen. Of tergen we de Heer? Zijn wij sterker dan Hij?
Gemeente, zingen we nu verder van Psalm 25, het vierde vers. S Heren goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. En wat er verder volgt, we noemen nu Psalm 25, vers 4. Gemeente, vanavond wil ik voor u een catechismespreek lezen van dominee Moerkerken. En de stof van onze overdenking kunt u vinden in zondag 30 van de Heidelbergse catechismus. Vraag 80. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Antwoord. Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde maar in de hemel is, ter rechterhand God zijns vaders, en daarvan ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond niet anders dan een verloochening der enige offerande en des lijdens van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Vraag 81. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Antwoord. Voor degenen die zichzelf vanwege hun zonde mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Vraag 82. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen, die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Antwoord: nee. Want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toren over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en zijn apostelen zulken, totdat zij betering huns levens bewijzen door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. Gemeente, we willen verder zingen van Psalm 147, het tweede en ook het tiende vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonden en ellenden zich tot hem zich ter genezing wenden. Psalm 147, vers 2 en vers 10 en ondertussen wordt er gecollecteerd. Geliefden, zondag 30 spreekt ons over de tafel des Heren. Wij letten met de hulp des Heren op drie gedachten. 1. Het offer op die tafel. 2. De gasten aan die tafel. En 3. De wacht bij die tafel. Dus de tafel des Heren, drie gedachten. Ten eerste het offer op die tafel. 2. De gasten aan die tafel. En 3. De wacht bij die tafel. De tafel des Heren. Met die betekenisvolle naam wordt in het ons voorgelezen schriftgedeelte het heilig avondmaal aangeduid. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heren en aan de tafel der duivelen. De tafel des Heren is een van de verschillende benamingen waarmee in het Nieuwe Testament dit sacrament wordt genoemd. We willen naar aanleiding van zondag 30 eerst eens letten op hetgeen op die tafel staat, want daarover gaat in feite vraag 80. We lezen daar: wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de Paapse mis? Het is niet de meest geliefde vraag die hier aan de orde gesteld wordt. Het antwoord vooral heeft onder een spervuur van kritiek gelegen. We leven immers in een tijd van oecumene en samen op weg gaan. Waarom kwam er zoveel kritiek? Ik noem u drie dingen. In de eerste plaats is men verschrikkelijk gevallen over het woordje paaps. Men heeft in de uitdrukking de paapse mis een stuk verachting van de Romeinse mensen gehoord. Waarom wordt er niet gewoon gesproken over de Romeinse mis? Toch is die kritieke misvatting. Onze vaderen hebben met dat woordje paaps zich niet denigrerend of verachtend voor de mensen willen uitlaten. In 1563 betekende het woordje paaps gewoon pauselijk, meer niet. In de tweede plaats is men verschrikkelijk gevallen over het einde van dit antwoord, waar gezegd wordt dat de paapse mis een vervloekte afgoderij is. Ik denk wel eens, het is maar goed, dat de catechismus buiten onze kringen niet zo bekend is, hoe betreurenswaardig dat ook overigens is. Want menig een zou er een redenen in zien om ons een rechtszaak aan te spannen wegens discriminatie vanwege de woorden vervloekte afgoderij. Men heeft dat een hard antwoord gevonden. Toch is het onbillijk om dat onze vaderen te verwijten. Ik kom daar straks nog op terug. Een derde punt van kritiek op deze vraag leeft ook wel onder onze mensen. Men denkt eigenlijk wel eens, wees maar kort met het preken over de paapse mis en ga maar zo gauw mogelijk naar vraag en antwoord 81, dat is wat bevindelijker. We zouden ook dwalen als we zo zouden spreken. Antwoord 80 is een kostelijk antwoord. Als we het droog vinden, komt dat omdat we zo afgestompt zijn. Antwoord 80 is een antwoord dat van het geestelijke leven tintelt en dat vol is van onderwijs. We zouden dit antwoord dan ook zeer tekort doen als we snel verder zouden gaan naar vraag en antwoord 81. Ik wil dan ook iets zeggen van antwoord 80. Wat is de paapse mis eigenlijk? Daarover is veel misvatting. Velen onder ons denken dat de mis het Romeinse avondmaal is en dat, zoals onder ons van tijd tot tijd het avondmaal wordt bediend, de Romeinse mensen naar de mis gaan. Wat gaan ze daar doen? Dat staat ons niet zo helder voor de geest. Wat is een mis? Gemeente, we moeten de mis niet verwarren met de communie. Tijdens de communie krijgen de mensen een ouwel aangereikt. Dat is te vergelijken met ons avondmaal. Het is ook een soort maaltijd, maar de mis is iets anders. De mis speelt zich af op het altaar. Het grote middelpunt van elke Romeinse kerk is het altaar. Als we zo'n kathedraal binnenkomen, is het niet zoals bij ons dat u onmiddellijk de preekstoel ziet. Die preekstoel zou u daar moeten zoeken. Die staat ergens in een hoek. Bij binnenkomst valt uw oog onmiddellijk op het altaar. Dat is het middelpunt. Daarop speelt zich ook de mis af. Mis is afgeleid van het Latijnse woordje missa, dat wegzending betekent. Waarschijnlijk was het zo dat heel vroeger degenen die geen lid waren, weggestuurd werden uit de Romeinse kerk wanneer het sacrament van de mis begon. Vandaar het woordje mis. Wat is de mis dan? In de mis wordt het stukje brood dat onder de handen van de priester veranderd is, volgens Romeinse opvatting, in het lichaam van de Heere Jezus gebroken. En wanneer de hostie gebroken wordt, dan wordt Christus naar Romeinse opvatting opnieuw, het zij onbloedig, maar wel werkelijk gedood en geofferd. Dat offer herhaalt zich dagelijks ontelbare malen, eeuw in, eeuw uit. Dat is de mis. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Onze vaderen wisten waarover ze spraken. De reformatoren hadden voorheen meegedaan aan de mis. Ze hadden communie gevierd. Ze hadden de mis heel vaak zien bedienen. Voor ons is dat iets duisters, iets onbekends, iets vreemds. We weten wel dat de mis verkeerd is, maar wat er precies gebeurt, dat weten we niet. En als we alleen spreken met Romeinse mensen over deze dingen, kunnen zij zeggen, ach, jullie protestantse mensen begrijpen toch niet wat wij bedoelen. Dat verstaan jullie niet en dat zullen jullie ook nooit begrijpen. Dat moeten we inderdaad toestemmen. We kennen het niet uit ervaring, maar u mag in het gesprek met deze mensen wijzen op onze vaderen, die heel goed wisten waar ze het over hadden. Zij hadden in hun jonge jaren de gruwel van de mis bijgewoond. Zij wisten waar ze over spraken, ook in antwoord 80. Onze vaderen noemen drieërlei onderscheid tussen het avondmaal en de mis. Ze gaan niet eerst zeggen wat de mis leert, nee. Ze gaan eerst zeggen wat het avondmaal des Heren betuigt, leert en is. Dan zeggen ze eigenlijk drie dingen. Ze wijzen eerst op de verzoening door Christus in het avondmaal. Vervolgens wijzen ze op de gemeenschap met Christus in het avondmaal. En tenslotte wijzen ze op de aanbidding van Christus in het avondmaal. Daar hebben wij onze eerste gedachte naar genoemd, het offer op de tafel. Het begint dus met de verzoening door Christus. Antwoord 80 zegt, het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben. De nadruk ligt op de woorden volkomen en hebben. Dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande, en dat woord mag u wel drie keer onderstrepen, van Jezus Christus, die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht. En daartegenover de mis. We gaan halverwege het antwoord lezen, maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden. Eigenlijk gaat alles om deze ene vraag. Hoeveel keer moet Christus sterven? Dat is eigenlijk de vraag. Hoeveel keer moest Christus sterven? Onze vaderen zeggen, door de enige offerande van Jezus Christus. Leest u met elkaar als gezin of alleen nog eens de Bijbelteksten die onder ieder antwoord genoemd staan. U ziet onder antwoord 80 staan Hebreeën 10 vers 11 en 12. Hebreeën 7, vers 6 en 27. Maar ook Hebreeën 9, vers 12 en 25. Iedere keer weer die Hebreeënbrief. Inderdaad, het grote thema van de Hebreeënbrief is eenmaal geofferd. We weten dat er in Hebreeën 9 staat dat Christus, de hoge priester der toekomende goederen, eenmaal ingegaan is in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Aan het einde van het hoofdstuk lezen we, en gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid. In Hebreeën 10 zegt de apostel, want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Eén offerande was genoegzaam voor de uitdelging van de zonden van de ganse kerk. En wie met een waarachtig geschonken geloof dat ene offer van de middelaar mag omhelzen, nadat het hem toegerekend is, die heeft volkomen vergeving van al zijn zonden. Niet die zal hebben, maar die heeft. In het ene offer van Christus ligt een volmaakte schulduitdelgende kracht voor al de zonden der kerk. Dominee Hellebroek leert ons in zijn vragenboekje dat de rechtvaardigmaking volmaakt is. Daartegenover staat de leer van Rome. Rome leert dat de mens in zijn leven nooit zeker kan zijn van de zaligheid. Dat blijft altijd een vraag. Dat blijft niet alleen in het leven een vraag, maar zelfs in het sterven. Zelfs de doden zijn nog niet zeker volgens Rome. Daarom bedient men de mis, de herhaling van het offer van Christus, ook voor de doden, om hun lijden in het vage vuur te korten. Het tweede onderscheid. We lezen verder in antwoord 80. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand Gods zijns vaders. Daar gaat het dus over de gemeenschap met Christus aan de avondmaalstafel. Hoe vindt die gemeenschap plaats? Als u hier gaat zitten, al bent u een kind van God, en u krijgt dat stukje brood uit de hand van de leraar en u eet dat. Hebt u daarmee dan gemeenschap met Christus? Gaat dat zo vanzelf? En als u een slokje wijn drinkt, krijgt u dan door het drinken van de wijn gemeenschap met Christus? Ach nee. Door de Heilige Geest worden we Christus ingelijfd. Het antwoord wijst ons erop dat Christus boven is aan de rechterhand Gods. Daarom, zo zegt het formulier, moeten wij met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts verheffen in de hemel, waar Jezus Christus is, zittende ter rechterhand Gods, gemeente. Al zou de meest geoefende en meest geliefde predikant aan de avondmaalstafel staan, al zouden er aan de tafel alleen maar bevestigde kinderen van God zitten, maar als de Heilige Geest er niet aan te pas komt, is de dood in de pot heus waar. Dan kan de leraar doen wat hij wil. Gods kinderen kunnen zuchten wat ze willen, maar de gemeenschap met Christus te proeven, daar zijn ze zo steil en diep afhankelijk in van de Heilige Geest. Hij geeft de gemeenschap, hij alleen. Maar dat wil hij dan ook doen aan de avondmaalstafel. Hij geeft gemeenschap met Christus, die boven is. Maar hoe vindt volgens Rome die gemeenschap plaats? We lezen in antwoord 80. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van het brood en de wijn is. Het is allemaal even grof zinnelijk. De Heilige Geest is niet nodig. Rome heeft zelfs wel geleerd dat het geloof niet eens nodig is in degene die het sacrament ontvangt om de vrucht ervan te genieten. Het derde onderscheid gaat over de aanbidding van Christus. Hij is in de hemel ter rechterhand Gods. De onderwijzer zegt, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand Gods zijns vaders, en daar van ons wil aangebeden zijn. Als Gods kinderen eens echt avondmaal mogen vieren, hoe is het dan in hun ziel? Als de Heilige Geest hun gemeenschap geeft aan het offer van Christus en aan de persoon van Christus, dan mogen ze daar wel eens mijnen aan de tafel. En ze mogen wel eens een ogenblik geloven wat hier staat, namelijk volkomen vergeving van zonden te hebben. En als ze dat nu eens mogen doen, hoe is het dan in hun ziel? Gemeente, dan kan ik alleen maar zeggen, aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Dan aanbidden ze. Wie aanbidden ze dan? Niet dat brood, niet de wijn. Maar dan aanbidden ze hem, die boven is, de fontein hunner hoop, de oorzaak hunner zaligheid, de grond hunner verwachting. Dan aanbidden ze Christus. Hoe is de aanbidding in de mis? Wel, dat Christus lichamelijk daar is en daarom ook daarin moet aangebeden worden. Rome vordert de aanbidding van een stukje bij de bakker gebakken brood. Laat ik het maar eens heel simpel zeggen. Rome vordert de aanbidding van een stukje bakkerswerk, meer niet. Dan zeggen onze vaderen, en alzo is de mis in de grond niet anders dan een verloochening van de enige offerande en het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Ik heb u al gezegd dat menig een daarover valt. Wie spreekt er over een vervloekte afgoderij in een tijd dat we zo lief zijn voor elkaar? In een tijd dat we rustig aan de tafel willen zitten met de Romeinse mensen, aan de tafel van de Heer, zoals men het uitdrukt. Wat zit men aan die tafel te doen? Dat weet men zelf niet. Maar men weet wel één ding. Men wil één zijn. Weg met de leergeschillen. We moeten één zijn. Vergeten is het bloed der martelaren, die met dit kleine catechismusboekje in hun handen de brandstapel zijn opgegaan. Vergeten is de bange strijd die onze vaderen hebben gevoerd om deze belijdenis te handhaven. Dat slappe, dat koude, dat halve, dat gedeelde protestantisme in onze tijd, het mist alle pit en alle merg. Onze vaderen hebben gezegd dat het een vervloekte afgoderij is. Pas in de tweede uitgave van onze catechismus 1563 is deze uitdrukking erin gekomen. Let wel, het jaar dat de concilie van Trente sloot. Toen dat concilie eindigde, bleek dat men in Trente de protestanten die de leer der hervorming aanhingen, honderden malen vervloekt had. Men vervloekte niet de protestantse leer, maar de protestanten zelf werden vervloekt. Ik heb nog nooit gehoord en nooit gelezen dat Rome de uitspraken van Trente heeft teruggenomen. Die zijn nog altijd van kracht. In antwoord daarop hebben onze vaderen, in antwoord 80, niet de Romeinse mens vervloekt, maar de Romeinse leer. En wie dit te scherp vindt, wat moet hij dan wel niet denken van Paulus, die in de Galatenbrief gezegd heeft dat wie een ander evangelie brengt dan dat hij gebracht heeft, het zij een engel uit de hemel, maar hij zij vervloekt. Dit antwoord is ons alleen maar hard geworden, omdat wij de heilige overtuiging van onze vaderen missen, omdat we de schatten van onze leer niet meer kennen, en omdat we de diepte van de rijkdom van onze belijdenis niet meer verstaan. Maar wie daar iets van proeven mag, zal hier alleen maar amen op kunnen zeggen. Ten tweede, de gasten aan die tafel. Zagen wij eerst wat er op de tafel des Heren staat. Nu komt de vraag aan de orde, welke gasten er aan die tafel des Heren mogen komen. We lezen in vraag 81, voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Dat is een heel belangrijke vraag. In elke voorbereidingspredikatie komt deze vraag terug. Voor wie is het? Heb ik een recht om tot die tafel toe te treden? Wie zijn het die hier genodigd worden aan de tafel des verbonds? Vragen voor u en voor mij van het grootste betekenis. Onze vaderen hadden kunnen zeggen dat het avondmaal ingesteld is voor Gods volk, meer niet. Dan hadden ze gelijk gehad, maar nu zijn ze zo goed om in dit antwoord enkele kenmerken te noemen van de ware tafelgenoot, opdat we onszelf mochten beproeven en ons eraan toetsen. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Bedenk wat Justus Vermeer zei. Hij was ouderling in Utrecht en meester in de rechten. Hij is nooit predikant geworden, maar hij heeft uitnemende preken nagelaten. Hij zegt bij de behandeling van deze zondag in zijn catechismusverklaring: wie deze kenmerken vreemd is, wie deze dingen niet kent, kan niet aan het avondmaal gaan, maar die kan ook niet sterven. Want één en hetzelfde is nodig om aan het avondmaal te kunnen gaan en om te sterven. Jongens en meisjes, jullie hebben wel geen kerkelijk recht om aan het avondmaal te gaan, maar het kan wel zijn dat je moet sterven, soms al jong. Wel, lees de vraag dan maar zo. Wat is er nodig om te kunnen sterven? De onderwijzer wijst ons op drie dingen. Voor degenen die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. Zo kort wordt het gezegd. Als we het antwoord doorlezen, komt het altijd weer op deze drie dingen terug. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Het is waar. Het wordt in het formulier met andere woorden gezegd. Maar deze drie dingen worden ook in het formulier genoemd. Voor degenen die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. Wat is dat? Zichzelf mishagen vanwege de zonde? Betekent het dat u een hekel hebt aan uzelf? Omdat u dit of dat gezegd hebt? Of dit of dat gedaan hebt? Nee, dat hebben we allemaal wel eens. Dat heeft een puur werelds mens ook. Het gebeurt dat een natuurlijk mens zichzelf niet kan uitstaan, omdat hij iets gezegd heeft waar hij een ander mee gekwetst heeft, of dat hij iets gedaan heeft wat niet goed was. Zichzelf vanwege de zonde mishagen, betekent dat u wel eens door uw geweten geplaagd wordt vanwege de zonde. Dat u wel eens last hebt van de binnenprater vanwege uw boezemzonde. Vanwege de dingen die u doet en laat. Nee, dat is het ook niet. Wie van ons die nog een open geweten heeft, heeft dat nooit gehad? Wat is mishagen? Mag ik het schriftuurlijke woord eens gebruiken? De Heere gebruikt het in Ezechiël 20, vers 43. Daar staat een belofte van het genadeverbond. En gij zult van uzelf een walging hebben over al uw boosheden die gij gedaan hebt. Een walging, dat is wat. Wie heeft er nu een walging van zichzelf? Denk erom, we kunnen zeer godsdienstig zijn, maar we hebben onszelf ontzaggelijk lief. En dat blijft zo. De liefde tot onszelf is ons ingeboren in onze diepe val. Maar wat is een walging aan uzelf te hebben? Een walging hebt u van bedorven voedsel. Daar walgt u van. Van de geur van een dode walgt u. Walgen is ergens voor terugdeinzen. Iets verafschuwen tot in het diepste van de ziel. Wel nu. Degenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen, hebben een walg van de zonden. De zonden worden zo walgelijk in de ogen van Gods kinderen. Ze gaan zien dat ze door hun zonden Gods lieve deugden beledigd hebben. Ze hebben die willen krenken, schenden en aanranden. Ze gaan zien hoe God onterend, hoe verwoestend, hoe verschrikkelijk de zonde is. Om aan het avondmaal te komen op goede gronden, moet u iets kennen van dat walgen van de zonde. En van die ziel doorwondende smart, dat u tegen zulke God gezondigd hebt. Dat u zijn deugden beledigt, zijn eer geroofd en zijn naam aangetast hebt. Gemeente, dat luistert heel nauw. Het gaat dus er niet over dat uw geweten u plaagt. Dat u wel eens zenuwachtig bent, omdat uw leven zo snel voorbij gaat. Dat u wel eens wakker ligt, omdat u een sterfgeval in de familie hebt meegemaakt. Het gaat er niet om dat u bang bent om naar de hel te gaan. Het luistert zo nauw in deze dingen. Het loopt over de zonden. Het gaat erom dat we tegen een goeddoend en heilig God gezondigd hebben. Dat smart ons met een dodelijke smart aan de ziel. Dat is dat mishagen van uzelf. Kent u dat? We moeten niet zeggen dat dat zo moeilijk is. Dat kent u of dat kent u niet. Als het recht ligt, dan zegt u, daar zegt mijn ziel amen op. Zo heb ik het doorleefd en zo doorleef ik het nog. Er staat geen verleden tijd in het antwoord. Er staat niet die zichzelf vanwege hun zonden mishaagden. Er staat niet dat we door het geloof in Christus er bovenuit getild zijn. En dat we geen zondaar meer zijn. Nee, dat is niet schriftuurlijk. Het staat in de tegenwoordige tijd. Het is nog zo. Ze mishagen zichzelf elke dag vanwege de zonden. Ze dragen als een lode last dat lichaam des doods met zich mee. Dat smart hen elke dag aan hun ziel. Dat maakt dat ze wel eens uitroepen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? En nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. Om te geloven dat uw zonden u om Christus wil vergeven zijn, moet u Christus kennen. Dan moet u weten wie hij is. U kunt toch niet in een onbekende geloven? Onbekend maakt onbemind. Om aan de bediening van het avondmaal te gaan, zal er enige kennis moeten zijn van de tweede persoon, van de middelaar Gods en der mensen. Hoe leert een zondaar Christus dan kennen? Hij leert die Christus kennen wanneer hij wordt afgesneden van al zijn werken. En als hij aan een einde gebracht is met al zijn pogingen God te betalen, dan leert hij Christus kennen wanneer hij op dat punt heeft mogen komen dat hij de dood verdiend heeft en dat er uit hem in der eeuwigheid geen vrucht meer zal zijn. U leert Christus niet zomaar onverwachts kennen, terwijl u in een boek zit te lezen, of terwijl u in de kerk zit en ergens geen erg in hebt, nee. Het is niet zo dat hij zich dan plotseling aan u bekend maakt, o nee, geliefden. Hij openbaart zich aan een volk dat in de duisternis wandelt en dat geen licht heeft. De zon der gerechtigheid gaat op in het dal van de schaduwen des doods. Wanneer u wilt weten hoe de Christus geopenbaard wordt, dan hebt u daar een goede beschrijving van in de zondagen 2 tot en met 6 van onze catechismus. Er moet dus enige kennis zijn van hem. Ik zeg niet dat alleen degenen aan de bediening mogen komen die een bevestigd vertrouwen hebben dat hun zonden vergeven zijn. Onze vaderen spraken ook van een toevluchtnemend vertrouwen. Denk aan de bloedvloeiende vrouw die 12 jaar getobt had. Ze had al haar geld uitgegeven aan de medicijnmeesters. Ze had al het hare daaraan ten koste gelegd. Ze had onnoemelijk veel geleden, maar ze was niet beter geworden. Het was veeleer erger geworden. En toen ze de dood voor ogen had, hoorde ze van Jezus. Toen ze hoorde van hem, toen was er een begeerte in haar ziel om de zoom van zijn kleed aan te raken. Ze geloofde stellig, als ze dat zou doen, dan zou ze genezen. En als nou zo'n zondaar tot de tafel mag naderen, met de begeerte de zoom van het kleed van de middelaar aan te raken, opdat de onheilige fontein van de zonde gestopt zal worden gewis, die zal zich geen oordeel eten en drinken. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Het is mij altijd een raadsel hoe er mensen kunnen zijn die zeggen dat het avondmaal alleen voor de bevestigde kerk is. Ik denk dan altijd, u zit toch er ook bij als het formulier gelezen wordt? Hoort u dan niet dat er staat dat wij geen volkomen geloof hebben? Dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben? Staat dat dan niet in het formulier? Zeggen onze vaderen niet dat het sacrament is tot versterking van het geloof? Wel nu. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer, hoe meer, hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Hun leven te beteren? Ja, dat bedoelen we niet in humanistische zin, maar in de zin waarin Petrus het zegt in de handelingen. Betert u dan en bekeert u. Met die levensbetering bedoelt men die levensvernieuwing naar het beeld van God. Mogen we het kort samenvatten? Er moet enige kennis van God zijn. Kennis van onszelf, kennis van Christus en een verlangen naar heiligmaking. Dat zijn de stukken waarop het aankomt bij het rechte aangang tot de tafel des verbonds. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Wat zijn hypocrieten? Dat zijn geveinsden. Judas was een man met een masker op. Hij was een hypocriet. Maar de hypocrieten, en die zich niet met ware harten tot God bekeren, dus die zich wel bekeren, die wel grote verandering hebben leren kennen in hun leven, maar niet met een waar hart, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Hoe kan iemand die dit alles mist, toch aan de bediening gaan? Als we het nu zo duidelijk horen, wat er nodig is om avondmaal te houden, hoe is het dan mogelijk dat er nog aan de bediening komen die innerlijk weten dat ze deze dingen missen? Ach, een mens kan aan het avondmaal komen omdat hij denkt dat de predikant het veel te zwaar brengt. Dat het heel anders is, dan kan een mens toch doorbreken. Een mens kan aan de bediening komen omdat hij zijn eigen standpunt heeft en daaraan vasthoudt. Een mens kan ook aan de bediening komen terwijl hij heel goed weet wat hij mist En dat hij een masker draagt. En toch zo graag aan die tafel zit. Iemand kan wel graag ouderling willen worden. Ik zeg het maar ronduit. Mogelijk denkt hij dat hij dan toch aan de bediening zal moeten komen. Want anders gaat het niet. Werkelijk, we zouden ervan beven als we wisten op welke gronden men soms aankomt. Soms gaat een vrouw omdat haar man is aangegaan. Een man omdat de vrouw niet kan blijven zitten. Dan willen we toch ook niet achterblijven. Gemeente, er zijn zoveel valse gronden om aan te gaan. Soms laat de dominee net dat versje zingen waar we 's nachts aan gedacht hebben. Of hij gebruikt een tekst die in de afgelopen week in onze gedachten is gekomen. En daar gaan we. Ik geloof dat het vroeger een wat andere tijd was. Er was een grote schroom. Er was grote eerbied voor de tafel des verbonds. Misschien bleven sommigen van Gods volk toen wel eens te lang zitten. Maar nu leven we in het andere uiterste. De mensen gaan op zulke lichte gronden aan de bediening. Jonge mensen, oudere mensen, ik raad u. Houd u aan onze oude catechismus. Daar wordt u niet mee bedrogen. Hier staat toch, maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Gelukkig staat er niet het oordeel. Het is wel gebeurd dat iemand jaren op valse gronden aan de avondmaalstafel ging en zijn ogen geopend werden. Gelukkig, als dat hier in dit leven gebeurt, beter 1000 keer aan je bedrog hier ontdekt dan straks eeuwig te laat. De apostel Paulus bedoelde met het oordeel der verharding, het oordeel der verblinding. Het is gevaarlijk om te blijven zitten, dat wil ik eerst zeggen. Daar kunnen we zo aan wennen dat we zelfs thuis gaan blijven als het avondmaal bediend wordt. Maar we kunnen er ook aan wennen om lichtvaardig en gemakkelijk aan te gaan. Dat brengt een oordeel met zich mee. Dan worden we nergens meer door opgeschrikt. Maar dan verblinden we en dan verharden we op de weg waarop we verdwaald zijn. Daarom mocht het onze voortdurende beden wel zijn. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij. En ken mijn gedachten en zie of er bij mij een schadelijke weg zij en leid mij op de eeuwige weg. Maar zingen we nu eerst van Psalm 139 en daarvan nu eerst het eerste vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrond mijn daan. Gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. Psalm 139, vers 1. Ten derde, die wacht bij die tafel. We hebben eerst gelet op hetgeen op de tafel des Heren staat. En vervolgens op de gasten die aan de tafel des Heren mogen plaatsnemen. Nu wijst ons troostboek er ons ten slotte nog op. Dat er ook een wacht bij de tafel van Christus is. Vraag 81 was een persoonlijke vraag. Vraag 82 is een kerkelijke vraag. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen, die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Het antwoord luidt nee. Want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toren over de ganse gemeente verwekt. Een vraag dus, die de kerkenraad betreft, maar de gemeente ook. Er wordt niet gevraagd, zal men ook diegenen tot het avondmaal laten komen die hypocrieten zijn. De hypocrieten kan de kerk nooit weren. Dat mag de kerk ook niet doen, stel u voor. Een predikant bedient het avondmaal, de nodiging gaat uit in de gemeente en er komt iemand naar de tafel van wie de leraar bijna zeker weet dat die man zich bedriegt. Maar die man is geen ketter in de leer en leeft op een onberispelijke wijze. Mag een predikant zo'n man dan terugsturen? Het is wel eens gebeurd, maar dat mag niet. De kerk mag niet oordelen over het hart. De tucht van het woord in de prediking moet de hypocriet afhouden. Als dat niet gebeurt, dan kan het zijn dat de tucht in de prediking niet recht functioneert. Maar het kan ook zijn dat de hypocriet door alles heen breekt. Nooit mag een leraar of een kerkenraad iemand afhouden omdat men zijn staat niet overneemt. Het gaat hier dus niet over de hypocrieten. Dat ligt geheel en al voor iemand persoonlijk. Nu gaat het echter over de mens die zich in hun leer en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen. Mensen die in de gemeente een leer propageren die tegen de schrift is en tegen de belijdenisgeschriften. Mogen die mensen toegelaten worden tot de bediening? Nee, dat mag niet. Zulke mensen moeten geweerd worden. Hoe de sleutel van de tucht gehanteerd moet worden, daar gaan we nu niet over spreken, want dat wordt in zondag 31 behandeld. Maar mensen die opspraak verwekken in het midden der gemeente moeten geweerd worden. Daarom staat er niet alleen een dienaar des woords, maar ook een tafelwacht bij de tafel. Dat wil zeggen dat de kerkenraad opzicht of tucht heeft te oefenen. Dat kon in de komende tijd nog wel eens moeilijk worden. Sommige synoden in ons vaderland hebben uitgesproken dat de avondmaalstafels opengezet moeten worden voor een ieder, ongeacht hun seksuele levenswijze. Ik ga daar nu verder niet op in, maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Gemeente, hier wordt een grens overschreden die God in zijn woord stelt. Het zou wel eens grote zorgen kunnen geven om die grenzen te handhaven, maar daar moet de kerk getrouw in zijn. Waarom mag een kerkenraad niet iemand toelaten die een dwaalleer propageert of die een goddeloos leven leidt? Niet om wat de mensen ervan zullen zeggen, dat weegt ons nogal eens zwaar. Maar het antwoord zegt, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toren over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de kerkenraad schuldig, nee, dat staat er niet. Wanneer u iemand in de gemeente ontmoet die in de zonde leeft, dan moet u niet zeggen dat de dominee of de ouderling daar eens naartoe zou moeten. Dan moet u eerst persoonlijk de tucht oefenen, de gemeente of, zoals het in antwoord 82 staat, de christelijke kerk oefent tucht. En als dat niet gebeurt, dan kan de kerkenraad nooit recht de tucht oefenen. De leden moeten ook onderling tucht oefenen op elkaar. Zo moet de christelijke tucht functioneren in het midden van de gemeente. Maar wanneer hij geen gehoor geeft, ga dan met 2 of 3 anderen naar die man. En als hij daaraan geen gehoor heeft, zeg het dan de gemeente. Dat wil zeggen, zeg het dan de kerkenraad. De christelijke kerk is schuldig naar de ordening van Christus en zijn apostelen zulken, totdat zij betering van hun leven bewijzen door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. Genoeg daarover. We hopen de volgende keer over de sleutelen des hemelrijks te mogen spreken. Nu nog dit. Er is iets dat mij erg aangrijpt in dit antwoord. Dat er blijkbaar mensen aan de avondmaalstafel komen die een goddeloos leven of een goddeloze leer hebben. Daar kan de Heere zo vertoornd over worden dat de gehele gemeente daaronder leidt. Dat zijn verbond ontheiligt en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt wordt. Zo lezen we in antwoord 82, het luistert zo nauw. Het zou kunnen zijn dat we zeggen, och, laat dat nu maar lopen. We kunnen niet op elke slag zout leggen, we kunnen niet overal achterheen. Laten we dit of dat maar door de vingers zien, maar de Heere zegt dat het een gruwel is in zijn ogen. 1 schoon opperkleed slechts had Achan gestolen van de buit van Jericho. 200 sikkelen zilver en een gouden tong. Het was echt niet zoveel wat die man gestolen had. Hij kon het in zijn tent verbergen. Maar Gods toorn werd zo gaande over het hele volk, dat ze de nederlaag moesten lijden bij het kleine stadje Ai. Er was een ban in het leger. Avondmaalgangers, keer daarmee eens tot uzelf in. In de gemeente van Korinthe waren wantoestanden. Daar kwam men zelfs dronken aan het avondmaal, verschrikkelijk. De apostel Paulus zegt, daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Hij bedoelt daarmee te zeggen dat velen gestorven waren. Er waren in die tijd opmerkelijk veel sterfgevallen in Korinthe. Er waren zoveel ernstige zieken in de gemeente. Op de vraag naar de oorzaak van deze dingen wijst de apostel naar de tafel des verbonds. Daar lag de oorzaak dat Gods toorn over de ganse gemeente verwekt werd. Avondmaalganger, wat luistert het nou? We kunnen, zonder het zelf te beseffen, zo gaan leven, zo slordig, zo werelds, dat we toch aan de tafel komen en dat we zonder het weten een ban in het leger worden. Dan kan de leraar zijn boodschap niet meer kwijt. Dan wordt de Heilige Geest bedroefd. Dan trekt hij zich terug in zijn twistingen en in zijn werk. Wat luistert het nou? Maar ik wil nog een stapje verder gaan. Anders zou u, onbekeerde vriend, wijzen naar de avondmaalgangers. Die moeten op hun leven letten. Maar dit raakt ons allemaal, hoor. Wanneer er in de gemeente zonden zijn die aan de hand gehouden worden, kan dat als uitwerking hebben dat de Heere wijkt met zijn geest. Wanneer in een gemeente mensen met elkaar in overspel zouden leven zonder dat het iemand weet, dacht u dat de Heere met zijn geest bleef werken onder het dak van zo'n kerk? Wanneer er mensen in de gemeente de zonden aan de hand houden, zonden tolereren in gezin, in het persoonlijk leven, dan kan het zijn dat er een ban in het leger komt. Dat geldt ook voor jullie, jongens en meisjes. Als jullie in de week, openbaar of verborgen, zo leven dat het een schande is, dat het vloekt en strijdt met het teken van de doop aan jullie voorhoofd, en je zit dan zondags toch rustig in de kerk, denk je dat de Heere daar geen aanstoot aan neemt? Dan kan zijn toren ook over de gehele gemeente verwekt worden. Het is echt niet alleen voor de avondmaalganger, maar voor ons allen geldt, zie toe hoe u wandelt. Zie toe in uw persoonlijk leven, want Gods lieve geest is zo spoedig bedroefd. Hij is zo gemakkelijk geweken. Er is zo weinig voor nodig om de geest des Heren uit te blussen. Zijn werkingen te bedroeven. Dat hij zich terugtrekt. Dan worden er geen mensen meer bekeerd. Dan krijgt Gods volk geen spijs meer. Dan is er geen bediening, geen zalving meer. Dan kunnen Gods knechten hun woord niet meer kwijt. En dat alles vanwege de ban in het leger. We mochten wel naar huis gaan met de vraag, zie of er bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Amen. Heere, verzoen dan onze zware schuld, die ons met schrik zou moeten vervullen. En bewijs ons eens genade. Heere, dan hoeven we vanavond op niemand anders te kijken. Ook niet degene die dit woord gelezen heeft. Maar laten we allen tot onszelf inkeren. En Heere, mag dat toch waar worden door grond en ken ons hart. O, wilt ge toch geven dat we voor u zo heel persoonlijk in de schuld mochten komen. En het eens uitleerden wenen voor u. O, wilt ge dan onze zonden vergeven, Heere. Wij hebben gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, maar Heere. Wil u toch om het bloed van Christus, om zijn grote offer, al onze zonden vergeven. O, wilt ge uw Zoon verheerlijken in het midden der gemeente. Mochten er velen toch tot bekering komen. En wil u ook dit woord er nog voor gebruiken. Het was een ernstig woord, een persoonlijk woord. Maar wil u het zegenen, Heere, tot eer van uw naam. Tot zaligheid van de zielen. O, wilt ge dan al onze zonden die in deze dag waren genadelijk vergeven. Wil u in de nieuwe week mee optrekken. Wil u het werk onze handen zegenen. Of als er vakantie is wil u sparen en bewaren. En wilt ge toch ook de volgende rustdag weer bij elkander brengen. Het ziet in alles op u. En het blijft ook op u wachten. We vragen alles van u. Om Jezus wil alleen. Amen. Dan willen we nu nog zingen van Psalm 139. Het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer. En wat er verder volgt. Zingen we nu onze slotzang. eindigen we nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.